Goed, we gaan weer verder waar we vanmorgen zijn gebleven. Namelijk bij die gelijkenis die daar gaat over die twee zaden. Aan de ene kant het onkruid, waardoor een vijand wordt gezaaid eigenlijk tussen het goede zaad. Laten we nog maar eens lezen wat de Heer Jezus als uitleg ons geeft en daar de draad oppakken. Matthäus 13, vanaf vers 36. Matthäus 13, vers 36. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen hen in de vuurige overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders. Wie oren heeft, die horen. Nou, daar moet je dan een geopend oor voor hebben. Hè? En een geopend hart. Dat hebben we ook wel nodig als we wat verder hierover gaan denken. Ik heb vanmorgen u laten zien, ja, dat je het met Johannes en de brieven van Johannes kan zien, dat je het geestelijk ook kan toepassen, wat Johannes ook doet, dat er kinderen zijn van de boze, naast dat er ook kinderen Gods zijn, die uit God zijn, uit God geboren zijn. Zodat je daarnaast ook kinderen hebt die uit de boze zijn. Niet de gerechtigheid doen, maar de ongerechtigheid. Maar dit gedeelte gaat ook letterlijk natuurlijk over de periode die aan de wederkomst van Christus voorafgaat. Deze gelijkenis betreft Israël. En betreft ook de periode, de voleinding van de aion, de periode die voorafgaat aan de wederkomst van Christus, als hij die engelen uitzendt als maaiers, die die oogst binnen gaan halen, en tijdens de oogst die scheiding tot stand brengen tussen het goede zaad en dat onkruid, dat zwarte zaad, dat zo kenbaar is dan. En dat onkruid wordt verbrand met vuur, dat gaat het oordeel in. In de vuurige oven, waar het geween is en het tanden geknars. En het koren wordt bijeengebracht in de schuur. En stralen in het koninkrijk hun vaders als de zon. Ja, het is ook iets wat straks letterlijk zal gebeuren. Want wat lezen we in Matthäus 24? Matthäus 24. Want daar lees ik. Want zoals het was in de dagen van Noach, Matthäus 24, vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niet gemerkten eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus we kunnen de tijd van Noach, zegt de Heer Jezus, vergelijken met de tijd, hoofdstuk 6, dan krijgen wij daar toch heel wat aangereikt, want er staat in Genesis 6 vers 1, Genesis 6 vers 1, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen waren. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Dan ga ik daar niet uitgebreid over spreken, want als ik dat ga doen, gaat de hele middag om. En u kunt er uitgebreid in verschillende brochures, die u waarschijnlijk allemaal wel heeft, er uitgebreid over lezen. En als u het gedaan heeft, dan weet u meteen wel waar het hier over gaat. Namelijk die zonen Gods geen mensen zijn, maar volgens Job die zonen Gods in feite engelen zijn. En dat engelen hun woonsteden verlieten om met de dochters der mensen omgang te hebben. Gemeenschap te hebben. En dat uit die gemeenschap de geweldigen geboren werden. De mannen van naam. En je ziet dat in de tijd van Noach, door die val van engelen, dat zij met de dochters der mensen gemeenschap hebben, zich vrouwen daaruit namen, dat daar engelenzaad met menselijk zaad vermengd werden. En dat we ook wel weten dat uit de Griekse mythologie en ook de Romeinse mythologie er talloze godenverhalen zijn van de goden op de Olympus. Die met Zeus als de oppergod, als ware met talloze vrouwen, steeds seksuele omgang hebben. Als je daarover leest in de Griekse mythologie, wat de Griekse schrijvers er allemaal, zoals Sophocles en noem maar op, allemaal over geschreven hebben. Ja, dat is... Daar kan je een boekenkast mee vullen. Hè? En dat is ene grote, ik zou zeggen, soapserie die je daar ziet. En sorry dat ik het zo zeg, maar als je ziet hoe die goden van de Olympus steeds omgang hebben met de vrouwen. Jongen, jongen, jongen. Het zijn stuk voor stuk, zou je haast zeggen, het zijn gewoon de seksmachines. Hè? Ze hebben voor de seks en voor die gemeenschap die ze hier zochten volgens Genesis. Ja, daar zijn ze... continu op uit. En zij hebben talloze kinderen verwekken zijn. En Zeus is toch wel degene die daar voorop in loopt in al die verhalen. En al die zaken die daaruit voort zijn gekomen. Die verhalen natuurlijk hebben een achtergrond. Die hele Griekse mythologie is niet zomaar bij de Griekse schrijvers uit hun duim gezogen. Maar heeft deze achtergrond. Daar komen die verhalen vandaan. Maar je ziet dat op, doordat er een vermenging plaatsvond van deze Nemphilim met de dochters der mensen, dat niet alleen, zoals vers 6 zegt, dat het God smartte in zijn hart dat hij de mens op aarde gemaakt had, maar ook dat daar staat, in vers 9, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God en Noach verwekte 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan. En zie, zij was verdorven. Want al wat leeft, had zijn weg op de aarde verdorven. Dat zaad, dat menselijk zaad, was verdorven. En eigenlijk kan je zeggen dat dit een satanische inbreuk was op het mensgeslacht. Want als dit was doorgegaan en ook Noach en zijn familie als ware waren aangetast in hun zaad. Want wat hield als zaad, hè? Wat hield Noach als ware in zich? Het zaad van de vrouw. En haast werd het zaad van de vrouw ook teniet gedaan. Zodat de Christus nooit geboren kon worden in die geslachtlijn. En je ziet dat deze val van engelen, dit gerommel, zou ik haar zeggen, van engelenzaad met menselijk zaad. En die seksuele omgang tussen die twee. Dat je daarmee ziet dat het een satanische inbreuk is op die hele lijn van het zaad van de vrouw die op Christus uitloopt. Ja, de reden ook daarachter, moet je ook beseffen, dat niet alleen het seksuele omgang is, maar ook dat men hieruit geweldigen wil kweken. Want in die 2000 jaar, ook in de tijd van Noach, kon je toen als ware een busreisje nemen naar het paradijs, naar de Hof van Eden. Nou, dat kon. In de eerste 2000 ook Noach kon het. Hè? Maar als je dan daar bij het paradijs aankwam, wat zag je daar? Hoe werd het bewaakt? Daar stonden 2 cherubim, hè? En die bewaakten de weg naar de boom des levens. En waar is de mens altijd uit nadat hij in de zon is gevallen? Dat loon van de zon is de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Waar waren de mensen op uit? Op het leven. Op eeuwig leven. Om dat ongedaan te maken. En daar is de mens van vandaag eigenlijk nog steeds naar op uit. Hè? Als dat toch is, hè, kan worden gevonden. Het leven in plaats van de dood. Maar ze zoeken het op de verkeerde manier. Niet op de weg die God geeft via Christus. En je ziet hier een verderf van menselijk zaad. Als je gaat naar Lucas, niet naar Matthäus 24, maar naar Lucas 17. Dan krijg je het verslag wat Lucas doet over die profetische reden van de Heere Jezus. Lucas 17. Wat we net lazen in Matthäus 24, dat kan je ook lezen in Lucas 17. En dan krijg je toch een nog wat bredere blik, want Lucas zegt nog wat meer. En dat is interessant. Lucas 17, vanaf vers, laat maar lopen van, lees maar vers 24. Want gelijk de bliksem flitst van de ene kant des hemels tot de andere kant ligt, zo zal de Zoon des Mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En gelijk het geschiedde, daar kijk ik, in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij huwden en ze werden ten huwelijk genomen. En let erop, hè, dat over dat huwen en ten huwelijk genomen, dat hebben we gelezen, wat voor glasgemeenschap daar plaatsvond in de dagen van Noach, wat dat huwen inhield, en ze werden ten huwelijk genomen, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. Let nu op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Waar zat Lot ook alweer? In Sodom en Gomorra. Ja. En ook daar in Sodom en Gomorra wordt gezegd, vers 28, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen op dezelfde wijze, enzovoort, enzovoort, ook die dagen van Lot en de vrouw van Lot. Wat gebeurde er ook alweer toen dat gebeurde? Het oordeel over Sodom en Gomorra. Abraham zat toch eerst buiten zijn tent. En toen kwamen er drie aan. Wie kwamen er aan? Wie kwamen er ook weer aan lopen? Dat was de Heere. En hij werd vergezeld door twee engelen. En wat gebeurde na het gesprek wat Abraham met de Heere had? Abraham die verzoekt dan hem. Een paar maal, als er toch nog, heren, zoveel rechtvaardigen, en later weer, en zoveel, steeds minder werden er, rechtvaardigen in Sodom worden gevonden, zult u dan de stad sparen? En uiteindelijk, nadat hij een paar malen dat verzoek aan de heren doet, dan gaan die twee engelen op weg naar Sodom. En wie zit in de poort? Lot. En Lot ziet die twee komen. Let erop, het zijn geen mannen die daar aankomen, het zijn engelen. En de mannen van die stad, wat willen de mannen van Sodom? Die willen geslachtsgemeenschap. Niet met mannen, nee, ze willen geslachtsgemeenschap met wie? Met engelen. Lot neemt die twee engelen in huis, maar wat gebeurt er? Die mannen van de stad in de nacht belegeren ze eigenlijk dat huis van Lot en verzoeken ze dat die engelen naar buiten worden gebracht, opdat zij geslachtsgemeenschap daarmee kunnen hebben. Nou, dat geschiet niet. Dan biedt Lot zijn dochters aan, enzovoort, enzovoort. Maar dat willen ze niet. Ze willen met die engelengemeenschap hebben. Nou, de volgende ochtend zie je dat Lot en zijn familie die engelen volgen. En dan dat het oordeel volgt. Het regende vuur en zwavel van de hemel en verdelde hen allen. Ja. En je ziet, dat is de situatie. In de dagen van Noach. Geslachtsgemeenschap. Tussen engelen en de mens. Dat is ook de... Op dezelfde wijze de situatie in de dagen van Lot. Dat lees je ook in Judas. Het overbekende stukje, denk ik. Maar laten we maar lezen. Judas. Het boekje Judas, helemaal aan het eind, vlak voor Openbaring. Dan staat er in vers 6, en dat is eigenlijk een golle commentaar op die dagen van Noach, en met nadruk op de dagen van Lot. Het gaat met nadruk over Lot. Vers 6, en dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden, en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben gebotvierd. Wat voor hoererij? Homofilie? Nee, zoals anders wordt gedacht. Nee. En ander vlees, geen menselijk vlees, maar engelenvlees, achterna gelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Ja. Dat was de situatie. En dezezelfde situatie, want hier openbaarde zich mee het zaad van de slang. In dezezelfde situatie zal zich ook voordoen, waar Genesis 13 die gelijkenis van het onkruid op slaat, voordat Christus wederkomt op aarde. Nou, wie daar bijvoorbeeld over spreekt, dat is Daniel. Dat is Daniel. Nou, laten we eens naar Daniel gaan, naar Daniel 2. In Daniel 2 krijgt Nebukadnezar, koning Nebukadnezar, de koning van Babel, een droom. Een droom over een prachtig mooi beeld met een gouden hoofd. Enzovoort, enzovoort. En als dat prachtige beeld al staat, dan komt er nog een steen ook, zonder handen afgehouden. Die rolt van die berg en die vermorzelt, die verpulvert dat hele beeld. Dan wil hij een uitleg. En uiteindelijk vinden ze Daniel. En Daniel die geeft een uitleg van deze droom. Die vertelt de droom en zijn uitleg. En dan lees je in vers 43. En dan zit je bij de uitleg van Daniel eigenlijk helemaal aan het eind. Want Daniel heeft dan het hoofd, het gouden hoofd uitgelegd. De zilveren borst, de koperen buik, de ijzeren benen. Hij is bij de voeten nu beland. Ja, zelfs bij de tenen van ijzeren leem. En dat zegt hij in vers 43. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Straks komen we wel op vers 44 terug. Eerst maar vers 43. Zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen met elkander, maar geen met elkander geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer en leem eigenlijk heel moeilijk samengaat. De NBG-vertaling is altijd wat meer van de grondtekst af. De Statenvertaling is wat meer naar de grondtekst toe. En daar krijg je vertaald in vers 43. Ik begin maar in vers 42. En de tenen der voeten, ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, en let nu op, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Hier wordt gesproken niet over huwelijksgemeenschap, dat is een beetje heel algemeen vertaald, maar hier wordt echt gesproken over zaad, menselijk zaad. Letterlijk in het Hebreeuws staat er, zij zullen gemixt worden, vermengd worden, met het zaad van mensen. En waar het in deze tekst eigenlijk om gaat, als je het Hebreeuws leest, dat hier twee zaden met elkaar worden vermengd. En toch vormt het niet goed één geheel. Het is moeilijk. Het lukt niet helemaal. En hier zie je weer hetzelfde geschieden, namelijk dat zaad van de slang wordt ingebracht, net zoals in de dagen van Lot, net zoals in de dagen van Noach, dat je ziet dat bovennatuurlijke wezens eigenlijk zomaar opeens opkomen bij die tien tenen, wat eigenlijk geen mensen zijn, maar eigenlijk bovennatuurlijke wezens zijn, die op een bepaalde manier ontstaan door huwelijksgemeenschap, door geslachtsgemeenschap, door een vermenging met menselijk zaad. En je krijgt er in dat koninkrijk, wat er dan komt, daar krijg je rare koningen mee. Tien tenen. Waar vind ik die tien tenen van dit beeld van Nebukadnezar? Waar vind ik die tien tenen terug? In het Bijbelboek Openbaring. En wat zijn die tien tenen in het Bijbelboek Openbaring? Dat zijn tien koningen. Dat lees ik in Openbaringen 17. Gaan we maar eens goed. Openbaringen 17. Openbaringen 17. Openbaringen 17 vers 11. En je zult wel zien dat als je in Openbaringen 17 kijkt naar die koning, naar het beest, dan is dat beest in die eerste 3,5 jaar van Openbaring, waar Openbaring over gaat, dan zou je kunnen zeggen, God, dat was een gewone mens, dat was een gewone menselijke koning. Maar het is wel vreemd, want dat beest dat krijgt een bond. Hij lijkt eraan dood te gaan en toch weer niet. En dan krijg je die zinsnede in vers 11. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste koning. Maar het is uit de zeven en hij vaart en verderven. Je zou kunnen zeggen nadat die antichrist, die zoon des verderfs, die op de troon zit, op de troon van Israël zit, en daar een wond ontvangt waaraan die zo goed als sterft, dat hij daaruit weer verrijst, weer opkomt, als een bovennatuurlijke, in een bovennatuurlijke gestalte. En niet alleen hij, maar ook die tien horens, die tien koningen, die met hem verschijnen op het toneel, in die laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking, die de grote verdrukking worden genoemd. Vers 12, en de tien horens die gij zaagt, zijn tien koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dit zijn bovennatuurlijke schepselen. Aan de ene kant wel mensen, maar er is mee met die tenen, het koninkrijk van die tien tenen, met die tien koningen. Ja, dat zaad van de slang. Net zoals dat beest wat opdoemt en de achtste is. De zoon des verderfs, zaad is van de slang, de antichristus. En hij samen met die tien koningen in een bovennatuurlijke gestalte daar zijn. En één van zin zijn met het beest. Hè? En hun kracht geven en macht geven aan het beest. En samenspannen om oorlog te voeren tegen het lam. En alvast die tien koningen, daar wordt vaak van gezegd dat het tien statenbond en alles soort zaken. Meer dan geloof ik niet. Ik geloof gewoon dat het tien koningen zijn in de onmiddellijke nabijheid van Israël, in het Midden-Oosten. En dat je daar zal zien dat op de tronen van die tien volkeren waar Israël altijd mee te kampen heeft. En u kunt het nog uitgebreid lezen in de Psalmen ook wie die tien koningen zijn. Dat daar zich echt die grote verdrukking zich afspeelt. Specifiek in het Midden-Oosten. En dat je daar ziet dat het slangenzaad zich openbaart. Net zoals in de dagen van Noach en in de dagen van Lot. Doordat engelen geslachtsgemeenschap hebben met mensen. Dat kan ook niet anders. Want wie wordt, voordat die koning verschijnt, en voordat die tien koningen verschijnen, dan ontstaat er daar vooraf, kunt u lezen in Openbaring, Openbaring 11 en 12. Wat ontstaat er in de hemel? Een krijg staat er. Een oorlog wordt er gevoerd in de hemel. En wie krijgt er? Michael die krijgt. Tegen wie? Tegen Satan en zijn engelen. En zijn engelen. En wie worden er uit de hemel geworpen? Satan met zijn engelen. Dus je hebt niet alleen in Genesis 6 een val van engelen uit de hemel op aarde, maar je zal straks ook, voor Christus wederkomt, als er krijg is in de hemel en Michael daar strijdt, is er een val van Satan met zijn engelen op de aarde. Ook een val van engelen op de aarde. En die engelen op aarde, ja, dat zal geslachtsgemeenschap zijn met de mens. Zodat 10 koningen verschijnen samen met het beest. Bovennatuurlijk. Aan de ene kant wel mens, maar aan de andere kant helemaal niet. Geweldigen, om er met Genesis 6 te spreken. Mannen van naam. Ja, waar de mens zomaar niet tegenop kan. Die krachten en machten beschikken die een mens helemaal niet beschikt van nature. Maar engelen wel. Nou, dat zie je dus. Zaad. Er was net nog iemand in de pauze, ik kwam naar me toe, die had het even over Kain. En die merkte op, ja, Kain, hè. Die is uit de boze. Is dat ook misschien niet letterlijk? Nou, vooruit dan, Genesis 4. Want Eva doet daar een hele rare uitspraak. En dan moet u daar maar eens over denken, hoor. Over dat zaad van de slang. In Genesis 4. Ook daar is namelijk, daar zit een luchtje aan. Daar zit een luchtje aan. In Genesis 4 vers 1. Daar staat, de mens, dat is Adam, de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. Nou, als dat er dan had gestaan alleen, dan was er bij mij nooit ergens een lampje gaan branden. En dacht ik van, hè? Maar er staat iets bij en ze zegt, en zij zeide, ik heb met des Heren hulp een man verkregen. En als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat het er nog wel anders dan hier. Maar je gaat je afvragen van, Eva, je bent al zo'n keer bij de neus genomen, hè? Nog niet zo lang geleden, in dat paradijs, weet je nog wel? Dat je sprak met een schitterende, met een slang uiteindelijk, met de slang, de mensenmoorden van den beginnen. En nu merk je op, ik heb met des Heren hulp een man gekregen, waarvan Johannes zegt, hij is uit de boze. Zag je het allemaal nog wel zo scherp, Eva? Wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Dat wordt over elkaar gezegd, niet over Abel. U denkt er maar over na. We gaan maar gauw terug naar Matthäus 13. U hebt ook de geest, hè? Je mag ook eens verder denken. Matthäus 13. Goed, ik heb denk ik genoeg gezegd over het zaad van de slang. Ik probeer u dus te laten zien dat straks, en daar heeft Johannes het over in zijn brief, want daar gaat zijn brieven over. Ook Petrus kan ik ook nog lezen, maar dat is allemaal te veel tijd wat ik over Nemphilim. Maar Johannes in zijn brieven en Petrus in zijn brieven, die hebben het dus over de periode straks, die 7 brieven. Die worden wel vaak genoemd de algemene brieven, maar staan echt op de tijd dat God zich weer over zijn volk Israël ontfermt. En dat het dan blijkt onder Israël dat er een deel van dat volk uit de boze is en dat een deel is het goede zaad. De een die is uit God geboren en de ander niet. Nou. Misschien dat ik nog moet zeggen dat, als je gaat kijken dat, ik noem maar iets, dat er bijvoorbeeld staat dat Paulus opmerkt, dat allen die in Adam gestorven zijn, in Christus zullen opstaan. Ja, want het is toch zo, hè? Mag ik u vragen, die geweldigen, die mannen van naam, uit de tijd van Noach. Zullen die opstaan? Lees in Jesaja, hè? Die staan niet op. Staat dit geslacht van de slang op? Nee. Zijn ze uit Adam? Zijn ze? Nee. ze zijn wel deels van Adam. En u kunt ze ook in de Bijbel, in de MBG-vertaling opzoeken in de concordantie onder het woord schimmen. En vaak komt dat woord schimmen voor bij Job, bij de psalmen, schimmen. En u moet maar lezen wat er over die schimmen steeds verteld wordt. Soms wordt het helaas een beetje raar vertaald, die teksten, maar daarin wordt ons getoond dat die schimmen niet opstaan. En hier zie je ook wat er met die schimmen, met deze, met het zaad van de slang, wat met menselijk zaad vermengd wordt door huwelijksgemeenschap, wat ermee gebeurt. De engelen, de maaiers, die verzamelen dat onkruid en ze worden in de vurige oven geworpen, ze komen onder het oordeel, daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Ja. Goed, ik ga gauw door, want we hebben nog twee gelijkenissen voor vandaag te behandelen en anders komen we daar niet. Heeft u nog vragen, dan stelt u ze maar. Het mosterdzaadje. Nog een gelijkenis, vers 31 van Matteüs 13. Matteüs 13, vers 31. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. Nog een reden. En wat is die reden? En hij zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Dan een hele kleine gelijkenis. We hebben helaas geen uitleg van de Heer daarbij. Toch is het niet zo moeilijk. De Heer spreekt hier over een mosterdzaadje. En dat mosterdzaadje, zegt hij, dat is het kleinste van alle zaden. Nou, als hier iemand zit met kennis van tuinen, van planten, dan steekt hij gelijk zijn vinger op en zegt, dat klopt helemaal niet. Er zijn al zaadjes die veel kleiner zijn dan het mosterdzaadje. Ja, ik noem maar de dille en de komijn, blijft nog bij ons ook, hè. Ja. Die zijn nog kleiner. Maar ja, het punt is, het mosterdzaadje is de kleinste van de zaden die je nog met de hand kan zaaien. Dat andere zaad is zo fijn en zo klein, daar kan je niet goed uitwerpen. Maar dit zaad nog wel, het is de kleinste van de zaden, dat wordt hier bedoeld, het kleinste van de zaden die je nog in de akker kan zaaien. Die je nog uit kan werpen. Ja. En wie is nou dat mosterdzaadje? Wie is nou dat mosterdzaadje? Nou, dat mosterdzaadje, dat is Israël. Lees maar Deuteronomium 7. Deuteronomium 7. Daar kan je aan zien dat het, dat mosterdzaadje, Israël is. Deuteronomium 7, vers 7. Daar staat in vers 7 van Deuteronomium 7. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij de kleinste van alle volken. Israël was de kleinste van alle volken. En God heeft hen uitverkoren. Het is eigenlijk zijn kanaal van zegen voor al de volken. Het was een klein zaad, een mosterdzaadje. En wat zit aan het mosterdzaadje vast? Want het woord mosterdzaadje, simapi in het Grieks, komt maar 5 keer in het Nieuwe Testament voor. 3 keer wordt het gebruikt in deze gelijkenis die in Matteüs, in Marcus en Lucas wordt verteld. Maar het komt nog 2 andere keren voor. Namelijk in Matteüs 17 en in Lucas 17, waar de Heer Jezus zegt dat je het geloof moet hebben als een mosterdzaadje. Aan het mosterdzaadje zit geloof vast. En in feite heeft de Heer het kleinste van alle volken genomen. En dat is altijd de handelwijze van de Heer. Hij gaat nooit met het grootste beginnen. Hij heeft een behagen erin om via het kleinste, het minste zich te openbaren. En hij openbaart het dus door het kleinste van alle volken, het geloof. En hij gebruikt dat kleinste mosterdzaadje, opdat alle volkeren zullen komen tot het geloof en de verlossing in hem. Dat was Gods plan. met Israël. En Israël wordt zo geroepen. Ze worden zo ook uit Egypte verlost. En als zij bij de berg Sinaï aankomen en God ook een huwelijksverbond met dit volk aangaat, dan is dat hun antwoord als zij de wet horen van God. Dit zullen wij doen. Ja, dat beloven ze. En ze worden door de Heere gebracht in het land Kanaan. Dan mogen ze ingaan. En ze zijn anders dan alle volken. Dan zijn je niet alleen de kleinste, maar ze hebben ook iemand als koning. En wie is hun koning in het land Kanaan? Dat is de Heere God. De Heere God is hun koning. Maar wat gebeurt er met het volk van Israël? Dat volk van Israël die zegt, ja, maar wij willen zijn zoals alle andere volken op aarde. Wij willen ook een koning. En ze verlangden een koning. En Samuel moet helaas een koning kronen. En eerst is dat de verkeerde, dat is Saul. En later is dat de goede, laten we zeggen, dat is David. En koning David komt er. Ja. Maar eigenlijk gaat het fout. Het gaat in die hele geslachtslijn van die koningen van Israël gaat het fout. Want er komen koningen op de troon. Die in plaats van Israël op God wijzen, de mensen wijzen op Baal. En de Baaldienst introduceren. En eigenlijk gaat dat in vervulling wat ook wel in Deuteronomium te vinden is. Namelijk het oordeel. Dat lees je in Deuteronomium 28. Ja, toch in Deuteronomium. Deuteronomium 28. Waar je kan lezen over de zegen en de vloek. Voor Israël. Deuteronomium 28, vers 62. En wat gebeurt er? Want wat wil de Heere eigenlijk met dit volk doen? Nou, in Deuteronomium 10, vers 22, voor de tijd lees ik het niet. Maar Deuteronomium 10, vers 22 kunt u lezen. Dat zij eigenlijk met in 70 in het getal uit Egypte werden verlost. En dat de Heere Jezus, de Heere God, ze wilde stellen tot de sterren des hemels. Dat wilde de Heere Jezus eigenlijk doen. Maar in vers 62 van Deuteronomium 28 staat: met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels. Omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de Heere uw God. Met weinigen zult gij overblijven. Terwijl God de bedoeling had ze talrijk te maken als de sterren des hemels. Nou, die koningen van Israël, en met David en Salomo viel het nog wel mee, maar die koningen die daarna kwamen, ja, die deden daar zo aan afgoderij, dat de vloek die hier uitgebreid in Deuteronomium 28 en ook de hoofdstukken daarna over Israël worden uitgesproken en worden als een waarschuwing voor Israël gold, dat ging in vervulling. En uiteindelijk, wat gebeurde er met Israël? Ze verloren hun koninkrijk. Ze kwamen terecht in de Assyrische en in de Babylonische ballingschap. En op wie ging het koninkrijk over? Wie werd notabene de knecht van God genoemd? Koning Nebukadnezar, mijn knecht. En op wie ging het koninkrijk over? Op het koninkrijk van Babel. En welke tijden volgens de Heer Jezus en volgens Daniel begonnen hun loop te krijgen? De tijden der heidenen. En hoe lang zullen die tijden der heidenen voortduren? Tot de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En wat moet dan een loop hebben? Nou, dat koninkrijk in die vorm. Wat eigenlijk eerst door Israël als een mosterdzaadje op aarde had moeten komen. Maar waar dat verkeerd ging, omdat Israëls koningen het volk dreven tot afgoderij. Waardoor ze hun land verloren. Hè? En dat koninkrijk overging, dat God door middel van koning Nebukadnezar dat koninkrijk wilde stichten. Maar welke kant ging dat op? Nou, het was eerst een gouden hoofd. En later kreeg je een zilveren borst. En later kreeg je een koperen buik. En u kent al die koninkrijken wel. Die een voor de ander voorbij gaan. Hè? In Daniel. In Daniel hoofdstuk 2. En dan krijg je die ijzeren benen. En uiteindelijk die voeten. Van ijzer en leem. En zelfs die 10 tenen. Ook van ijzer en leem. die koninkrijken. En eigenlijk Gods koninkrijk, wat komt er van terecht? Nou, broers, daar komt niks van terecht. Dat loopt uit op een vals koninkrijk. Wat wel heet het koninkrijk van God, maar wat helemaal het koninkrijk van God niet is. En daar loopt het ook op uit in onze gelijkenis van Matteüs 13. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Ja, Israël werd gezaaid door de Heere God. In zijn akker, in deze wereld. Hij kwam terecht in de navel der aarde. Het is wel het kleinste van alle zaden. Maar als het volgroeid is, het begon te groeien en te groeien. En hier wordt het wel zo mooi vertaald. Is het groter dan de tuingewas en het wordt een boom. Maar dit is schietelig. U moet maar zijn mosterdzaadje kopen en gaan zaaien. Nou, dat wordt een plant. Dat wordt een struikje. Maar het wordt geen boom. Dat zal iedereen die iets van tuinieren weet direct zeggen. Dat is abnormaal. En u zult ook zien. Ook in onze tijd gaat eigenlijk een verkeerde prediking. Let nu goed op. Want dat is aan de hand in deze wereld. Hè? Een verkeerde prediking over het koninkrijk van God. Ook in onze dagen. Kijk maar om ons heen. Dat is al duizenden jaren aan de gang. En de heidenen denken van nou dat gaat goed. Het gaat naar een geweldig groot koninkrijk toe. En alle koninkrijken van deze aarde zullen daaronder behoren. Want dat is een koninkrijk van God. En hoor maar wat de christelijke kerken en het hele christendom prediken over het koninkrijk van God. Al honderden jaren lang. En wat hele Calvinisten. Wat de Calvinisme. Ik spreek er daar eens over. Voorstaat. Ze willen het koninkrijk van God brengen op aarde. En het lijkt erop, let maar op mijn woorden. Ook de Rooms-Katholieke Kerk wil dat. Het zal ze ook eindelijk met vereende krachten waarschijnlijk nog lukken. Ook ze op het blote oog. Maar dat is abnormaal. Dat is niet meer via dat kleine mosterdzaadje, via Israël, dat het koninkrijk der hemel, het koninkrijk van God komt. Dat is abnormaal. Het is een geweldig groot beeld. En wat doet God? Met een geweldige beeld, met een geweldige boom. Er komt een steen zonder handen afgehouden. Wie is dat in die? Ik ga het niet helemaal lezen, want we hebben geen tijd voor. Maar u weet wel wie dat is. Dat is Christus die van die berg afkomt en rolt. En wat doet die steen zonder handen afgehouden? Die verpulvert. Die verpulvert, hè, dat hele beeld. En wat staat er dan? Wat wordt dan vervuld? En die steen die vult de gehele aarde. Dat is het koninkrijk. Niet het koninkrijk wat de heidenen denken met vereende krachten te brengen op aarde. Wat iets abnormaals is. Waar je ook ziet dat in die boom, vers 32, vogelen des hemels in zijn takken nestelen. Nou, die vogelen des hemels in zijn takken, dat is niet veel goeds. Want die vogels des hemels, waar kwamen die al tegen in de gelijkenis van de zaaier? En wat deden die vogelen des hemels? He, die pikten, wat deden ze? Ze pikten het zaad, het woord van het koninkrijk weg. Dat deden die vogels. En waar staan deze vogelen des hemels voor? Nou, als je vogels in de Bijbel tegenkomt, is het nooit veel goed. Die staan voor, in feite, demonische machten. He, die staan voor machten, krachten, heerschappijen. Waar Efeze 6, volgens Efeze 6, weer ook de strijd toe hebben. En waar loopt dat mosterdzaadje, wat in feite, dat hele koninkrijk der hemelen, zoals het zich uiterlijk aan ons voordoet, via die koninkrijken van het beeld van Nebukadnezar, waar loopt dat eigenlijk op uit? Het loopt uit op, want hij is koning van Babel, op een herrijzenis van Babel. En waar zie ik de herrijzenis van Babel plaatsvinden? In het Bijbelboek Openbaring. En als ik dan over Babylon lees in Openbaringen, kom ik dan de vogels tegen? Ja, in zijn takken, die kom ik tegen, want in Openbaringen 18 lees ik. En dan vind je de vogels die in die takken nestelen. Dat zie je eerst niet, dat valt je eerst niet op. Als je dat geweldige, prachtige bolwerk van het koninkrijk van God ziet. Maar als het valt, die grote stad, die zijn stempel op de wereld drukt. Dan lees ik in Openbaringen 18. Laten we maar lezen vanaf vers 1. Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel. En de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem zeggende, gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. En ze is geworden een woonplaats van duivelen. Een schuilplaats van alle onreine geesten. En een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Ja, daar vind je die vogels. Omdat van de wijn van de hartstocht haar hoerij al de volken gedronken hebben. En de koningen der aarde met haar geroereerd hebben. En de koningen der aarde rijk geworden zijn uit de macht haar weelderigheid. Ja, zodra die grote stad valt. De stad van Nebukadnezar. Dan komt zijn ware aard naar boven. Dat het een schuilplaats was van duivelen. Oftewel de demonen. Een schuilplaats van onreine geesten. Een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Dat woord van het koninkrijk wegneemt, wegpikt. Ja. Dat komt overeen, deze gelijkenis, met een andere droom van Nebukadnezar in Daniël 4. Laten we die toch ook maar even lezen. Daniël 4. Die koning, die kreeg heel wat een dromen. Want er ook in Daniël 4. En wel over een boom. Daniël 4 vers 10. Daar droomt hij over die boom. En God laat zien wat er van die boom, wat God met die boom doet. Daniël 4 vers 10. Wat de gezichten betreft, zegt Nebukadnezar, die mij op mijn negen steden voor ogen kwamen, ik zag, er stond een boom, midden op de aarde, van grote hoogte. Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Zijn loof was schoon, en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht de gedierde fel schaduw, en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in de gezichten die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen, en zie een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer. Hij riep luide en sprak aldus, houd de boom om en kap zijn takken. Stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Het gedierte vlieden van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd. En hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart worden hem gegeven. En zeven tijden zullen over hem voorbij gaan. Nou, het voert te ver om deze hele profetie te gaan behandelen. Maar u ziet de overeenkomst van deze boom met de boom waar dat mosterdzaadje wordt van Matteüs 13. En deze boom hier wordt omgehakt. En die boom is eigenlijk Nebukadnezar. Dat kunt u lezen als Daniël het uitlegt. Want hij zegt, gij zijt die boom, Nebukadnezar. En deze koning van Babel, die hier als die boom wordt voorgesteld. Die wordt als het ware omgehouden. En zo worden ook al die koninkrijken die over dat, die dat beeld samen vormen van dat gouden hoofd. De zilveren borst, die koperen buik en die ijzeren benen en die voeten van ijzeren leem. En ook die tenen. Uiteindelijk worden die omgehakt, verpulverd, verbrijzeld. Dat lees in Daniël 2, laten we dat ook maar lezen in dit verband. Daniël 2, vers 44. Daniël 2, vers 44. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden, niet zal te gronden gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. En je leest over die steen die zonder handen wordt afgehouden, waardoor dat koninkrijk van God werkelijk komt, wat niet te gronden zal gaan, dat lees je in vers 35, vers 34 maar voor het verband, terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzeren leem, en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, wat gebeurde ermee, werd tot een grote berg die de gehele aarde vervulde. En dat is dat koninkrijk. Beeld wat spreekt over die koninkrijken, behoort dus eigenlijk bij de verborgenheden van het koninkrijk. Bij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maakt er onderdeel van uit. Als je ook goed luistert naar Nebukadnezar in Daniël 2, dan zegt Nebukadnezar ons dat ook, hè? Want hij eindigt, lees maar met me mee, vers 47, dat merkt de koning op tegen Daniël. Vers 47, Daniël 2. De koning gaf Daniël ten antwoord. Let nu goed op. In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Er is een verborgenheid die Daniël openbaarde. Een verborgenheid die slaat waarop? Op het koninkrijk van God, hoe dat koninkrijk van God komt, en wat het koninkrijk van God niet is. En daar gaat Matteüs 13, met zijn verborgenheden over het koninkrijk der hemelen, dus ook over. Goed, we hebben nog 10 minuten voor het zuurdeesem. Laten we naar het zuurdeesem gaan. Matteüs 13. Want we hebben nog een gelijkenis, namelijk de gelijkenis die begint in vers 33. Nog een gelijkenis, sprak hij hun. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welk een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Maar één tekst. Eén gelijkenis in één tekst. Nog een reden, zegt de Heer Jezus. Hij begint te spreken over een zuurdeesem. Ja, als je over het algemeen de verklaringen leest over deze korte gelijkenis, dan zegt men het volgende. Dan zeggen ze, die 3 maten meel, dat is de wereld. En dat zuurdeesem, dat is het evangelie. En die vrouw, dat is de Heilige Geest. En kijk maar, in de afgelopen 2000 jaar, hè, ja, toen is vanaf de Pinksterdag de geest gaan werken, en langzamerhand heeft het evangelie de gehele wereld bereikt en beïnvloed. En zo komt het koninkrijk van God op aarde. Ja, ja. Ja, zo komt het valse koninkrijk op aarde, zou ik haast zeggen. Waar de vorige gelijkenis over ging. Maar leg je het zo uit, dan bega je toch een denkfout, want, laten we zeggen, waar is het zuurdeesem in de Bijbel altijd een beeld van? Altijd. Een beeld niet van het goede, maar een beeld van het kwade. Een beeld van valse leer. En als je dan bedenkt dat de Joden bij het feest van de ongezuurde broden, dat weten we wel, wat moesten de Joden met het zuurdeesem doen? Wat je normaal door het brood doet, om het te laten rijzen. Wat doe je dan? Dat moesten de Joden uit hun huis verwijderen. Ze moesten zelfs met een kaarsje door hun huis gaan om te zoeken of er ergens nog niet een kruimeltje zuurdeesem was achtergebleven. Ja, het is het beeld van het kwaad. Het is het beeld van valse leer. En dan moet je uit je huis doen. Het feest van de ongezuurde broden. En je kan niet als er heel de Bijbel heen. Zuurdeesem, een beeld is van kwaad. Een beeld van valse leer. opeens het hier gaan gebruiken in Matthäus 13 als het beeld van iets goeds, als het beeld van het evangelie. Dat kan niet. En laten we wel wezen, wie is hier aan het werk? Wie is hier met een zuurdeesem aan het werk? Een vrouw. En sorry dat ik het zeg, ik krijg gelijk ruzie hier. Maar het was een vrouw. En als een vrouw in de Bijbel voorkomt, sorry dat ik het zo zeg, ik durf het haar niet te zeggen. Maar dat is niet van goeds. Dat kan ik ook niet helpen. De goede niet ernaar gesproken. Ja. Maar ja, toch ook een vrouw wordt vaak voorgesteld toch als ook een beeld van het kwaad. Een beeld van het kwade systeem. Een beeld van de valse kerk, om zo maar te zeggen. Denk maar aan de vrouw Izebel, hè, die in de gemeente van Thyatire leerde, profeteerde en godsdienstknechten verleidde om te gaan hoereren, geestelijk te hoereren. En de valse kerk in de eindtijd, we zijn al bezig geweest in Openbaringen 17 en 18 bij Babel, hè, daar vind je die valse kerk, dat valse systeem. En wie vind ik daar als de vrouw die zit op het beest? Het is de hoer. De hoer die zit op het beest en dronken wordt van de wijn van haar hoerij. Hè, die ze in die beker heeft gevuld. Dat spreekt van het bloed der heiligen. Ja. Maar hoe het ook zij, hier verbergt een vrouw zuurdeesem in 3 maten meel. Het is duidelijk dat ze dat stiekem doet. En ze stiekem in verbergt. Maar als het het evangelie is, krijgen we in de Bijbel de opdracht om dat evangelie stiekem ergens in te gaan verbergen. Om stiekem met Gods boodschap om te gaan. Nee. Maar de bedoeling van deze vrouw is heel duidelijk. Deze vrouw wil dat zuivere meel, wil ze als het ware stiekem verknoeien. Door de zuurbezem in te brengen, daar doorheen te brengen. Zodat niemand er meer van kan gaan eten. Ja. Zodat je als je van dat deeg, van dat brood laten, wat gebakken wordt, ervan gaat eten, dat we allemaal een heel zuur gezicht gaan zetten. Waarom niet? Nee. Dat is het beeld. En zuurdeesem, het beeld van valse leer, van kwaad, dat heeft zijn inwerking gehad tot op de dag van vandaag. In het meel. In het brood. Want waar is dat meel een beeld van? Dat meel, dat is een beeld van Christus, die in 3 maten, in het geschreven woord, tot ons komt. Namelijk, als Jezus, in de 2e plaats als de Christus, en in de 3e plaats als de Heere Jezus Christus. En zo in dat geschreven woord, wat spijs is voor onze ziel, daar is een vrouw dus bezig om Christus als ware te verknoeien. En eigenlijk oneetbaar voor de gelovigen en voor de mens te maken. En we hebben Christus hier in het geschreven woord in 3 maten. We hebben hem hier in feite, ik zou ook kunnen zeggen, we hebben Christus die ons getoond wordt in het verleden, dat hij voor ons stierf op het kruis van Golgotha. We hebben Christus voor ons in de Bijbel zoals hij voor ons is in het heden. He, dat hij eigenlijk voor ons bidt, voor ons pleit, in onze leidsman ten leven is. En we hebben hem ook als de Heer Jezus Christus zoals hij zal zijn in de toekomst. Hij wordt geschilderd in verleden, heden en toekomst. Daarom hebben wij een vol evangelie. Sommige mensen zeggen tegen mij, je hebt geen vol evangelie. Ik heb een vol evangelie. Ik ken Jezus Christus en de Heer. Ja. Ik ken hem in verleden, heden en toekomst. Ja. En ik heb een volle Bijbel. Maar vaak zien we dat met die maten, met die 3 maten, eigenlijk wordt geknoeid. Ja. En die 3 maten die zo mooi in harmonie met elkaar zijn, ja, daar wordt een soort disharmonie van gemaakt. En vaak is het zo dat je in de prediking, dat in al die 3 maten Christus wordt aangetast. Dat daar wat aan wordt vanaf gedaan. En dat je niet meer hoort over Christus in het verleden. Christus aan het kruis. En dat een andere prediking die prediking van het kruis inneemt. Of Christus in het heden, dat hij de hoge priester is. En dat hij vandaag voor ons bidt en pleit. En ons voortleidt. En ons niet verlaat.
Dat er vaak helemaal geen prediking daar meer over is. Wat geest en leven voor ons is. Waardoor we van Christus kunnen eten. Waardoor we in Christus kunnen groeien. En dan ontbreekt het er vaak aan. Of waar hoor je tegenwoordig nog dat er over Christus wordt gesproken. Over hoe hij zal zijn in de toekomst. En hoe hij zijn plannen naar zijn volmaakt bestek volvoert. Hoe vaak moet ik niet ontdekken in mijn leven dat als je spreekt van het woord over die Jezus, over die Christus, over die Here die komt. Het maakt niet uit over welke maat. Dat je mensen treft die tegen me zeggen, mijn beste man, dat heb ik nog nooit gehoord. En dat vind ik zo triest. Dat er vaak mensen uit gemeente, en ik kan me niet, echt niet, maakt het mij niet uit welke naam op de voordeur staat. Maar dat mensen dan zeggen, dat heb ik nog nooit gehoord. En dat is triest. Want eigenlijk wordt Christus tekort gedaan. Maar dat komt door het zuurdezen, door valse leer, wat wordt ingebracht. Ja. En als je gaat kijken in de dagen van de Heere Jezus, hoe dat valse leer werd ingebracht, wie bracht er onder het volk van Israël valse leer in? Wie waren dat? Nou, dat waren inderdaad, dat hoor ik al, de Farizeeën. In Matthäus 16, zoek het maar even op, Matthäus 16... Vers 6. Matthäus 16, vers 6. Daar lees ik. Jezus zeide tot hen: Zie toe en wacht u voor de zuurdezen der Farizeeën en Sadduceeën. Dus wie brachten in de dagen van de Heer Jezus een zuurdezen onder het volk? Dat waren de Farizeeën. En dat waren de Sadduceeën. Twee vormen. Twee sekten. In de dagen van de Heer Jezus, die niet als sekten golden hoor, maar als zeer respectabele mensen. Farizeeën en Sadduceeën. En in Marcus wordt nog een groep genoemd die zuurdezen bracht. Niet alleen de Farizeeën en de Sadduceeën. Zoek maar eens op, Marcus 8, vers 15. Marcus 8, vers 15, en daar lezen we. En hij gebood hun zeggende, zie toe, wacht u voor de zuurdezen der Farizeeën, daar heb je hem weer. Maar ook zegt hij, en de zuurdezen van Herodes. Er zijn dus eigenlijk drie groepen. De Farizeeën, die met zuurdezen kwamen, de Sadduceeën, en de zogenaamde Herodianen. Ja, zo wordt ook wel genoemd. De aanhangers van Herodes. Drie vormen zuurdezen. En de Heer Jezus zegt steeds, wacht u, pas op. En later zegt hij tegen die Farizeeën, die Sadduceeën, Herodianen, wee u. Wat was nou speciaal fariseïstisch? Wat was het zuurdezen van de Farizeeën? Nou, het was heel veel vroom. Vroom zijn en heel veel vormendienst, heel veel uiterlijke schijn. Jezus die beschuldigt hen zelfs, die zegt, jullie zijn wit gepleisterde graven. Van buiten mooi, maar van binnen bedorven. Het is vormendienst. En zoveel mensen, die vinden het prachtig hoor, die dat zuurdezen van Farizeeën, dan gaat zo plechtig toe, hè. Heel plechtig, mooi. Oh, zo. Ah. En hun religieuze gevoel wordt helemaal gestreeld. Maar er zit geen leven in. Dat is fariseïstisch zijn. Leer, heel strak in leer. He? Maar het is leer, maar geen heer. Het is geen leven. En wat was het zuurdezen van de Sadduceeën? Nou, dat is een groep die geloofde niet in wonderen. Die geloofde niet in engelen. In bovennatuurlijke wezens. Die geloofde niet in de opstanding. He? Het is een beeld wat je zou kunnen zeggen van vandaag de dag, dat is het modernisme. En vandaag is de moderne theologie in de laatste, misschien wel 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog, enorm om zich heen gegrepen in heel veel kerken. En dat soort mensen, dat soort christenen kunnen alles verklaren. En wonderachtig moet je niet. Bijvoorbeeld, ik heb jaren geleden nog een grapje gehoord dat in Leiden een student in de theologie, in een bus, bij een bushalte, in een hokje, de Bijbel zat te lezen en de professor in de theologie stond er ook. Allebei stonden ze te wachten op de bus. En die jongen die de Bijbel zat te lezen, zat te lezen in Exodus en opeens riep hij heel hard, halleluja, prijs de Heer. En de professor in theologie draait zich om en zegt, joh, wat is aan de hand? Hij zegt, nou, ik lees hier net. Hij zegt dat Israël achterna gezeten wordt, hè, door de farao en zijn leger. En dat de Heer hun uitweg bood door de Schelfzee. En dat toen ze er doorheen getrokken waren, dat toen het water kwam en zo dat hele leger van farao in kluis, dat die compleet verdronken daar in die Schelfzee. Halleluja, prijs de Heer. Dan zegt die professor in theologie, man, dat moet je niet geloven. Dat kan helemaal niet. Wij hebben wetenschappelijk al lang aangetoond. Dat in die tijd, de Schelfzee, joh, dat is nog maar 20 centimeter later. Dat kan nooit daarin verdronken zijn. Misschien kent u wel dat, die grap. Hè? En even later, dan is het weer dat die student opeens roept toch in het hokje. Halleluja, prijs de Heer. En die professor zegt, man, wat zit je nou weer te bazelen? Nou, zegt die man, zegt die student in theologie. Ik vind het zo geweldig, hè, dat mijn God in staat is om dat hele leger van farao, dat farao in kluis, eigenlijk te verdrinken in 20 centimeter water. Maar het is triest, hoor, wat ze allemaal leren tegenwoordig op een universiteit. Ik heb zelf thuis heb ik een bijbelstudiegroep gehad van studenten in de theologie. Jarenlang. En dan kwamen ze met wat ze hadden geleerd. Elia bijvoorbeeld op de Karmel, kan ik me nog herinneren. Elia op de Karmel. U weet wel dat Elia, omdat hij wilde bewijzen dat het God was die antwoordde van de hemel. Hè, op zijn altaar. Dat hij al dat water liet uitgieten, hè, over het altaar. Voordat hij begon te bidden. En zelfs een grachtje, hè, maakte nog om het altaar. Dat ook nog gevuld met water, wat nog niet genoeg was. Moest horen wat de moderne televisie zegt. Ja, het was geen water. Dat was benzine. Of als die Jezus wandelde op het meer, hè? Dan zeggen ze, dat was een zinsbegoocheling, want het was heel erg mistig. Heel erg mistig. En de discipelen die dachten dat de Heer Jezus op het water stond, maar hij stond natuurlijk op het land. Het was zo mistig dat ze het niet goed konden ontwaren. En zo ga zomaar door. Dat is de moderne theologie. Alles maar proberen met niet in wonderen geloven, dat allemaal maar menselijk proberen te verklaren. En soms tegenwoordig, ik zag laatst nog op BBC een geweldige mooie uitzending met 3D-beelden gemaakt, notabene. Daar is door de BBC tijd en geld in gespandeerd, gaat over de Bijbel. En dan wordt dat ook nog eens met tegenwoordig met computeranimaties. Zie je allerlei beelden van vroeger, maar het wordt allemaal heel menselijk allemaal verklaard. Niet uit het geloof, dat is zo jammer. Wat zijn de Sadduceeën? Wat zijn de Herodianen voor? Wat is zuurdezen daarvan? Nou ja, dat zijn hele vrome broeders, maar die hebben onder hun pij een zwaard. Ja, onder hun pij een zwaard. Die proberen met geweld en met politiek, proberen ze de Romeinen samen met Herodes te verdrijven. Om zo het koninkrijk van God op aarde te brengen. Dan gaan we in de kerkgeschiedenis kijken in de afgelopen 2000 jaar, hoe niet de christelijke kerk met geweld, met oorlog, met het zwaard, heeft getracht om het koninkrijk op aarde te brengen. Drie vormen van zuurdezen. Fariseïsme, Sadduceïsme en de Herodianen. En wat zien we? Oh jee, ik ga over mijn tijd. Maar wat zien we? Dat zij in die drie maten meel, drie maten van zuurdezen brengen, waarbij dat hele meel wordt verknoeid. Ja, wat zegt de Heer Jezus daarover? Nou, bijvoorbeeld in Matteüs 23 zegt de Heer, Matteüs 23, dat zij hierdoor het koninkrijk hebben gesloten voor het volk. Matteüs 23, vers 13. Maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers gij gaat er niet binnen, en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Ja. Dat hebben ze met hun zuurdezen met z'n allen bereikt. Dat volk het koninkrijk der hemelen niet konden binnengaan. Nee. En waar kwam het nou allemaal vandaan? Wat is nou eigenlijk de achterliggende reden steeds? Nou, dat zegt de Heer Jezus in Markus 7. Markus 7, vers 6. Markus 7, vers 6.
Dan heeft hij ook een gesprek met de fariseeën. Marcus 7 vers 6. Maar hij zeide tot hen: terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Tevergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En hij zei tot hen: het gebod Gods stelt gij wel vrij buiten werking, om uw overlevering in stand te houden. En dat is de geestelijke strijd, waardoor het koninkrijk der hemelen niet kwam. Dat is in feite ook de geestelijke strijd die u en ik meemaken, heden ten dagen. Want daar stuit je er altijd op af. Omdat men eigenlijk niet alleen het gebod Gods, maar ook het woord Gods, de prediking Gods, buiten werking stellen. Omdat ze willen vasthouden aan hun overlevering. En u zult zelf in uw eigen leven meemaken dat als je de prediking van het woord van God volgt, dat je dan geconfronteerd wordt dat er zuurdesem is in 3 maten meel. En daar kom je met in conflict. En er zijn mensen die door hun traditie, door hun overlevering, als het ware, omdat ze dat niet willen loslaten, omdat ze behept zijn eigenlijk met de zuurdesem, met die valse leer, dat ze dat niet willen loslaten. En eigenlijk met de Heer en ook met ons daardoor in conflict komen. En dat we daar een geestelijke strijd mee krijgen. En vaak gaan we nog ineens met die mensen zelf, maar met eigenlijk de leringen van demonen die daar achter staan. Goed, ik zou er nog veel meer over moeten zeggen, volgens mijn lijstje. Maar dat lukt niet meer. Maar voor uzelf moet u nog maar eens een studie maken. Ik geef nog maar mee dat die vrouw, hè, die aan het werk is, dat die vrouw in feite dus wijst ons in die eindtijd op Babylon. Die hoer die zit op het beest. En u moet thuis nog maar eens lezen, Zacharia 5, vers 5 tot en met 11, waar je ontdekt die vrouw die daar zit in een eva. En die Eva die wordt gebracht naar een land, Sinear, dat is het land van Babel, en dat daar voor haar een huis wordt gebouwd. Daar zit nog heel veel aan vast, maar daar hebben we de tijd niet meer voor. Maar studeer zelf ook maar het woord van God. Zacharia 5, vers 5 tot en met 11. De eerste vraag is, geldt het ook voor deze tijd, voor ons christenen, dat we zonder het te weten toch zaad van de boze in ons kunnen hebben en dus kinderen van de duivel zijn? Want allen, christenen kunnen zeggen, hij heeft ons verlost uit de duisternis en overgebracht in het licht. Hoe weten we dit nu? Ja, je kan natuurlijk een geestelijke toepassing maken en zeggen, inderdaad, wij zijn verlost uit de duisternis en overgebracht. In het koninkrijk van de zoon zijn er liefde in het licht. Dat is allemaal waar. Maar natuurlijk heb ik u getracht laten zien uit Matthäus 13, vooral in het tweede deel van de prediking. Dat mijn inziens dat zaad uit de boze niet alleen iets geestelijks is, maar ook letterlijk zaad is uit de boze. Wat je kunt vergelijken met hetgeen geschiedde in de dagen van Noach en ook in die dagen van Lot. Dat je ziet dat door geslachtsgemeenschap van engelen en mensen getracht werd, het zaad van de slang echt openbaar werd. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de fariseërs door de Heer Jezus en door Johannes de Doper worden vergeleken met ademende gebied met slangen, omdat zij in de geest van de slang ook spraken. En dat je dat ook in onze dagen wel kan zien, dat soms mensen valse broeders zijn en zonder het soms te beseffen, eigenlijk voor ook mensen, de deur tot de waarheid in Jezus' dagen, de deur tot het koninkrijk dichthielden, waardoor de mensen eigenlijk niet konden komen om eigenlijk de waarheid te begrijpen, om het koninkrijk binnen te kunnen gaan of in te kunnen gaan op het woord. En dat is alleen maar jammer. Maar om daar te zeggen, geldt ook voor deze tijd, voor ons christenen, dat we zonder het te weten toch zaad van de boze in ons kunnen hebben en dus kinderen van de duivel zijn, dan zeg ik ronduit nee. Nee. We mogen zeggen, met de hand op het woord van God, wij zijn kinderen Gods. Hè? Omdat wij uit God geboren zijn. Omdat we het leven van Jezus Christus in ons hebben. Opstandingsleven. Eeuwig leven. Ja. Andere vraag is, in Matteüs 3 vers 12 staat dat het kaf in onuitblusbaar vuur wordt gegooid. Betekent dat dit vuur nooit meer uitgaat? Staat dit er in de grondtekst? Maar in de grondtekst staat inderdaad onuitblusbaar vuur. Dit laat, neem ik aan, dus alleen op Israël op dat moment en in de toekomst. Dan laten we het maar eens lezen, Matteüs 3, vers 12. Waar Johannes de Doper over de Heer Jezus profeteert. En zegt dat als die komt, Matteüs 3 vers 12, wat is er in zijn hand? De wan is in zijn hand. En hij gaat dopen. En er zijn er maar twee mogelijkheden. Hij zal u dopen, vers 11, met de Heilige Geest. Dat staat er eigenlijk niet. Mensen die wel eens in Zeewolde komen, die zijn gelijk op een clavier. Want er staat heilige met een kleine letter. Het woordje dus staat er niet. Hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Ja, of je krijgt deel aan geest, deel aan leven, en je bent zonen van het koninkrijk en je gaat het koninkrijk binnen en je zal stralen als de zon in het koninkrijk van zijn vaders, of je wordt gedoopt met vuur. Dat betekent oordeel. Want de wan is in zijn hand en hij zal zijn dorst, dat is Israël, geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, de kinderen van het koninkrijk, volgens Matteüs 13. Maar het kaf, hij zal bijeengebracht worden door de engelen. En zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. En daar zal wening zijn en knersing der tanden, dat is het oordeel. Ja. En als je dat gaat vergelijken met Openbaring, dan zal je ook zien dat alle Joden die het beeld van het beest hebben aangebeden, en het merkteken van het beest op hun hand en voorhoofd hebben genomen. En het wordt alleen trouwens aan Joden verzocht.
Ja,
hè? De Israëlieten mee. Ja. In Openbaring. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ze de Davidster op moesten doen. Hè? Dat wordt alleen aan Joden gedaan. Dat is ook de grote verdrukking. De verdrukking van Jacobs benauwdheid. Hè? De verdrukking van Israël. Zij worden verdrukt. Zij worden gedwongen. In feite, ze willen kopen en verkopen om dat merkteken te dragen, anders kunnen ze niet kopen en verkopen. Hebben ze niet te eten, niet te drinken. Dus ja, die verleiding zal er zijn. Maar als je dat doet, dan zou je ook een Openbaring zien, dan val je in dat oordeel. Dan heb je in feite de Heere verlaten. En dan verwacht je niet de Messias, maar dan denk je dat de Messias die antichristus is, die zich zet in de tempel op Gods troon en zegt dat hij de Christus is. Ja, ja, dat kan. Dat zijn kinderen niet van het koninkrijk, die het koninkrijk binnen zullen gaan. Dat is niet het graan wat in de schuur bijeen wordt gebracht, maar het kaf. Wat met vuur, onuitblusbaar vuur wordt verbrand. Ja, en dat onuitblusbare daarin wil zeggen van, nou dat is niet uit te blussen. Dat komt daar, onherroepelijk, dat oordeel komt. Wordt gedood met vuur. Ja, daar ben ik altijd wat voorzichtig met dat dopen met vuur, vooral met Jans de Heer. Hè, met liederen van doop mij met vuur, dan denk ik, nou toch maar liever niet. Dat betekent oordeel. Maar goed, dat is een ander verhaal. Goed, meer vragen zijn er niet, maar ik wil nog eventjes een korte afsluiting geven van deze dag. Misschien is dat wel goed om te doen. We hebben dus in Matteüs 13 8 gelijkenissen die in 2 groepen uiteenvallen. De eerste 4, gesproken aan de scharen. Gesproken niet in het huis, maar uit het huis van Israël. Terwijl de Heer Jezus zit bij de zee, de volkige zee. Daarin wordt getoond wat voor koninkrijk er zich ontwikkelt als het koninkrijk van God, maar dat het koninkrijk van God helemaal niet is, maar dat uitloopt op een vals koninkrijk van 10 koningen met het beest aan het hoofd, die oorlog gaan voeren tegen het Lam. Uitloopt op een antichristelijk vals godsdienstig systeem, Babylon, een hoer, een vrouw, die dronken is van het bloed der heiligen. Die heiligen zijn Israëlieten in Openbaring. En in 4 gelijkenissen legt de Heere Jezus uit
wat de redenen zijn en wat de loop is van dat koninkrijk in die tijden der heidenen. En we zien, het wordt op een boom. Maar die boom wordt omgehakt. He? En er zijn wel vogels die in die takken nestelen, maar uiteindelijk gelukkig die boom die gaat om. En het zuurdeesem, ook al is dat valse leer die dat gehele woord van God en Christus helemaal verkeerd voorstelt, zodat zelfs de Jood in de toekomst, als zij Gods volk weer zijn, Ami zijn, worden verleid en zelfs ertoe komen om de antichrist te zien als de Christus, toch zou de Heer Jezus Christus op een hele andere manier toch dat koninkrijk der hemelen brengen. En daar gaan gelukkig die volgende vier gelijkenissen om. En ondanks dat daar is, dat er geknoeid wordt in de toekomst met zaad, en dat bovennatuurlijke wezens in feite zullen opstaan met het beest, als Satan met zijn engelen op de aarde worden geworpen, zal dat het koninkrijk niet zijn. En zal het koninkrijk door de Heer Jezus Christus worden verbrijzeld en worden verpulverd. Er blijft niets van het beeld van koning Nebukadnezar met al die wereldse rijken over. En de Heer Jezus Christus, die zal de aarde vervullen met zijn rijk. En daar gaan die laatste vier gelijkenissen over, die in het huis worden gesproken. Aan de discipelen, heel exclusief. Want er is een schat verborgen in de akker van deze wereld. En dat is het volk van Israël. Er is ook een kostbare parel. Namelijk, er is een overblijfsel. En dat is een geheimenis, zegt Paulus in Romeinen 11. Maar het geheimnis is dat er een overblijfsel is gelaten. Een overblijfsel van Israël. Binnen de natie van Israël. Die zich niet laat verleiden door de zoon des verderfs. En gelukkig, als er een sleepnet dan door dat gelovig overblijfsel wordt uitgelaten in deze volkerenzee, dan is dat net vol, dat sleepnet vol met vissen. Vele vissen in het net. Namelijk zelfs 153. Ze worden nog geteld ook. En uiteindelijk zie je dat Israël optreedt dan in de eindtijd. Als een schriftgeleerde. Israël als een zendingsvolk. Wat uitgaat tot de volken. Om het evangelie van het koninkrijk aan alle volken te brengen. Wat een wereldbekering aan de andere kant tot gevolg heeft. Wat een Jeruzalem tot gevolg heeft. Wat God dient en eert. Tegenover Babel. Denk er verder over na. Lees het woord van God. Toets alle dingen. Beproef het. Leef bij het woord, moeder zusters. En luister steeds wat die regels ons hier allemaal in zegt. Dat is machtig. En lees nog eens al die verwijstekstjes door. Zodat we het gaan vatten. En het ook aan de ander kunnen spreken. De Heere zijn met u.